De meeste mensen kennen de escape room als een leuk uitje, maar er kan wel degelijk een boodschap achter zitten. Onze volgende gast ontwerpt zulke ruimtes en zorgt ervoor dat in die ontworpen situatie een lerende functie zit. Professional meets learner ontmoet Jan-Willem Huisman. Jan-Willem, volgens mij ken jij het geheim achter ieder vrijgezellenfeest en kinderpartijtje en bedrijfsuitje sinds van de afgelopen tijd.
Ik denk dat je refereert naar escape rooms.
Dat klopt.
We zijn de afgelopen jaren heel druk bezig geweest met het ontwikkelen van escape rooms. We naderen het ietsjes anders dan vrijgezellenfeestjes en kinderfeestjes. Ja. We proberen eigenlijk escape rooms te maken waar mensen een leerervaring hebben. Dus dat ze niet alleen entertainment hebben, maar dat ze ook als ze de deur weer achter zich sluiten iets meegemaakt hebben waar ze iets van kunnen meenemen.
Dat klinkt interessant. Kun je al een kleine tip van de sluier geven hoe dat dan eruit ziet?
Nou ja, een escape room is eigenlijk een heel simpel principe. Het is een ruimte, eigenlijk altijd. Soms is het een trein, soms is het een container, soms is het een oude fabriek. Het is eigenlijk altijd een ruimte. Mensen gaan de ruimte in, de deur gaat dicht, de timer loopt. Hoeft niet altijd, maar de deur gaat dicht. En mensen gaan puzzels oplossen met elkaar. En door de puzzels op te lossen, sturen ze eigenlijk hun eigen beleving en maken ze hun eigen avontuur.
Klopt, tof. Ja, ik vind het altijd heel tof, een escape room, dus ik ben heel benieuwd. Maar ik doe het interview niet alleen. Naast mij zit namelijk een mede-interviewer, een compagnon, een tafeldame. En deze podcast is dat Janine van Soest. Janine,
ja,
welkom.
Zeker.
Ja. Ben jij wel eens ontsnapt uit zo'n escape room?
Nou, ik moet je eerlijk bekennen dat ik dus nog nooit in een escape room ben geweest.
Nee?
Dus ik ben denk ik net zo geïnteresseerd in dit onderwerp als jij. En ik zit al bomvol met vragen, dus laten we daar Jan-Willem maar eens gaan.
Janine, shoot.
Ja, ik vraag me dan af of mensen die daarvoor worden uitgenodigd het niet heel erg zien als dus een bedrijfsuitje. Omdat je nou eenmaal die, hoe zeg je dat?
Associatie
ermee hebt. En het hangt of staat, denk ik, valt of staat heel erg dus bij hoe je de mensen ervoor ook uitnodigt. Omdat ze dan ook echt dus die leeractiviteit moeten hebben. Of houden jullie je daar helemaal niet mee bezig?
Ja, zeker wel. Kijk, een belangrijk onderdeel als je een escape room ontwerpt is ook de dynamiek die je wil ontwerpen. Sommige escape rooms die we gemaakt hebben zijn bloedserieus. Een escape room waarin je zelf ervaart hoe het is om dementie te hebben.
Ja.
Niet zozeer om dementie te hebben, maar hoe mensen op jou reageren als je zelf dementie hebt. Dat is verre van grappig en hilarisch. Dus eigenlijk de tone of voice en de emotie die je wil dat mensen ervaren in zo'n escape room is een heel belangrijk onderdeel van je ontwerp.
En weet men dan ook van tevoren dat ze voor een escape room worden uitgenodigd? Want ik ken namelijk bijvoorbeeld wel die Dementia Bus, als dat het soort van voorbeeld is waar je op doelt. Maar dat associeer ik dan weer helemaal niet met een escape room.
Nee, maar ik denk ook dat we escape room niet heel nauw moeten definiëren. Dat is eigenlijk wat ik net zei. Als je kijkt naar de basisingrediënten van een escape room, dan gaat het mij ook veel meer om de interactie die je ontwerpt, om de beleving die je ontwerpt, dan dat het per se een puzzeltje is wat je moet oplossen. Ik vind dat een vrij nauwe definitie van het concept escape room. En je ziet eigenlijk ook in de markt dat die definitie heel erg opgerekt wordt. En ik ben er zelf een groot voorstander van. Als je zuiver naar het woord kijkt, is een escape room een ruimte waaruit je moet ontsnappen.
Ja.
Maar het hoeft ook niet altijd erg te zijn dat mensen denken dat ze naar een bedrijfsuitje gaan. Want dat zorgt wel ook weer voor vaak een hele open houding. Mensen zijn wat meer ontspannen. Mensen zijn genegen om wat informeler met elkaar om te gaan. Dus het kan ook juist heel positief zijn dat mensen denken dat ze een bedrijf.
Maar gebruiken we de term dan ook omdat het woord simulatie sowieso al een vrij brede definitie voor mensen is geworden? En escape room toch iets is van de laatste tijd, waardoor het misschien ja, meer een reden is om het te gaan gebruiken of het te gaan inzetten voor learning?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat voor mij is de essentie van een escape room wel dat je de fysieke ruimte gebruikt voor de beleving.
Mm-hmm.
Het feit dat je in die ruimte bent, dat er sensoren zijn, dat er dingen gebeuren die op jou reageren, dat je puzzels moet oplossen, is wel een essentieel onderdeel van het concept escape room, waarin een simulatie dat niet per se hoeft te zijn. Dus de omgeving die je creëert, het speelveld waarbinnen mensen spelen, is ook wel heel erg bepalend voor wat mensen leren en de beleving die ze hebben.
Dus er is wel degelijk een groot verschil. Dus jullie geven ook aan, dit is specifiek dus een escape room, en andere voorbeelden passen meer bij simulatie.
Ja, zeker.
Oké.
Om eventjes Voor de luisteraar die misschien nog nooit in een escape room is geweest, niet precies het idee daarachter heeft. Kun jij in het voorbeeld van die dementie die je net noemde, ons even meenemen naar wat er gebeurt en wat dat ook van binnen met ons gebeurt en wat we daarvan zouden moeten leren als wij zo'n ruimte binnenstappen?
Ja, dat kan ik doen. Into Dementia is een zeecontainer waar je instapt. Je krijgt een pak aan, of eigenlijk een schouderpad over je heen, waar een innerlijke stem zit, die je eigenlijk door de beleving heen coacht.
In je oren zit die of zo?
Nee, hij zit juist niet in je oor, want als je het in je oor doet, dan sluit die af. Het zijn eigenlijk twee spiekertjes op je schouders. Okay. Omdat juist die fysieke beleving zo belangrijk is. Je gaat alleen naar binnen en je krijgt een x-aantal opdrachten. En als je kijkt naar de doelstelling van Into Dementia, is het om mensen te laten ervaren hoe de omgeving reageert op jou. Want dementie gaat eigenlijk over ontvreemding van je eigen vertrouwde omgeving. En een voorbeeld wat je ziet met partners van mensen die aan dementie lijden, is bijvoorbeeld dat ze namen eindeloos gaan oefenen. Dat is voor beide partijen heel erg zwaar en frustrerend, want degene die dementie heeft, gaat die namen gewoon niet onthouden, hoe vaak je ze ook oefent. En voor degene die ze inoefent, is het heel vaak heel pijnlijk om erachter te komen dat jouw partner namen vergeet. Nou, dat is eigenlijk een hele natuurlijke manier van interactie. En je komt dus binnen, je hebt die ding op je schouder. En wat we hebben gedaan in die zeecontainer waar je binnenkomt, is we nemen jou eigenlijk mee in een verhaal. Je krijgt kleine taken, je moet je sleutels ophangen, je moet dingen uit de koelkast pakken, je moet je boodschappen opbergen. En wij kunnen eigenlijk precies meten wat je aan het doen bent in die ruimte. En op basis van je handelingen krijg je feedback uit het systeem. En een vrij confronterend voorbeeld is dat je op een gegeven ogenblik wordt er gevraagd, wil je de radio even aanzetten? En wat we hebben gedaan is, hebben we de knoppen omgewisseld. Dus dat betekent dat de radio werkt niet zoals jij verwacht dat die werkt. Het effect daarvan is dat je waarschijnlijk de radio veel te hard zet. Dan is er een videoprojectie in die ruimte waarin er dus iemand naar binnen komt en eigenlijk heel boos op jou wordt. Terwijl je eigenlijk niet weet dat je iets verkeerd aan het doen bent. Nou, wat we eigenlijk in deze hele fysieke setting doen, is mensen confronteren eigenlijk met het gedrag dat zij zelf eigenlijk uiten naar hun partner die in dit geval dementie heeft. Nou, wat wij zien is dat mensen gaan er 20 minuten door en je hebt ook een langere, die duurt 45 minuten. En mensen zijn enorm emotioneel en zijn heel diep geraakt, omdat ze zichzelf eigenlijk herkennen in het gedrag wat het systeem er eigenlijk geeft op de dingen die zij doen. Dus mensen worden heel erg geconfronteerd met de situatie waarin zij vaak verkeren. Want de mensen die het gebruiken, deze installatie, zijn mensen die mantelzorgers zijn of professionals die werken met mensen met dementie. Dus nou, je gaat naar binnen, je wordt meegenomen, je wordt geconfronteerd. En dat is heel basically wat hij doet.
Ja. Dus als ik het goed begrijp ook, maak jij niet per se inderdaad escape rooms voor de gezelligheid, maar echt om een boodschap ook en om het in een leeromgeving te plaatsen.
Ja, dat is een heel groot verschil. Hè. Als je een entertainment escape room maakt, dan is de emotie die je wil opwekken is plezier, is hilarisch vaak en heel erg spannend. De emotie die je hier wil opwekken, het inzicht dat je hier wil, is heel anders. Dus dat betekent dat je ook heel andere interacties ontwerpt.
Ja, en hoe werkt die psychologie daarachter? Hoe zorg je ervoor dat mensen door middel van eigenlijk gewoon een ruimte en een zeecontainer, door daar dingen te doen, dan toch dingen leren? Hoe werkt dat in het brein van een mens?
Nou, wat heel grappig is, en dat zie je eigenlijk dagelijks ook langs de sportvelden. Als je mensen in een situatie plaatst, laten we zeggen een sportveld, en je maakt een x-aantal afspraken en het fluitsignaal begint, dan conformeren mensen zich eigenlijk vrij snel aan het systeem wat er voor hun ontworpen is. Ze stappen er vrijwillig in en ze accepteren het.
Ze accepteren de regels die er
ze
zijn.
Ze accepteren de regels, ja. ze accepteren wat we noemen de declaratieve lagen, dus de dingen die je om je heen ziet. En een escape room is er eigenlijk een heel extreem voorbeeld van. Je stapt in een omgeving. Die omgeving is anders dan waar je net vandaan kwam. De deur gaat letterlijk achter je dicht. De toeter gaat en de teller begint te lopen. En mensen kunnen heel makkelijk eigenlijk meteen omswitchen en stappen volledig in de rol van het spel of van de omgeving die op dat moment voor je ontworpen wordt. En die mindset eigenlijk die mensen maken is heel erg waardevol. Omdat ze dan in die mindset vrij kunnen experimenteren, dingen kunnen uitproberen. En daarin dus eigenlijk veel vrijer kunnen acteren dan in een reguliere leeromgeving.
Ja. Janine, zou dat voor jouw werkomgeving iets zijn, zo'n lerende escape room, zeg maar?
Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat het een ongelooflijk mooie manier is die ook past in de huidige situatie, hè, de moderne wereld waarin we leven, om gewoon goed gevoel te krijgen. Ik kan zo allerlei onderwerpen opnoemen. Defensie is denk ik een ongelooflijk goed voorbeeld. Zorg, waar dit dementievoorbeeld natuurlijk ook uitkomt. Ik denk dat er heel veel zaken zijn waarin je dat goed kan verplaatsen. Het is wel denk ik ook een risico om het niet ook naar allerlei doelgroepen te gaan vertalen. Denk aan sales of leiderschap. En dat mensen het als, wij noemen dat dan altijd, een next shiny penny gaan zien. Van nou, dit is het eerstvolgende wat dan super gaaf is. Dus ik ben wel heel erg benieuwd of jullie ook wel eens een aanvraag krijgen waarvan je zegt, nou, daar is de escape room dan waarschijnlijk niet de beste oplossing voor.
Ja, ik heb hem nog niet gehad, geloof ik, op dit moment. Maar ik kan het me wel heel goed voorstellen. Een goed alternatief voor een escape room is bijvoorbeeld virtual reality.
Ja.
Daar word je eigenlijk ook in een ruimte geplaatst. Met eigen spelregels die je heel snel accepteert, omdat je helemaal ondergedompeld wordt in de wereld van virtual reality. Alleen als je bijvoorbeeld kijkt naar het verschil tussen virtual reality en escape rooms, is als je kijkt, een escape room is vooral de sociale interactie heel erg interessant. In je eentje een escape room doen is niet per se heel erg leuk. Het is eigenlijk veel leuker om met een team een escape room in te gaan. Verschillende rollen te krijgen, verschillende taken te krijgen. Maar in virtual reality is dat weer veel ingewikkelder.
Zitten er dan ook verschillende scenario's in? Want bij dat radio voorbeeld kan ik me voorstellen dat ook echt iedereen de verkeerde kant op draait. Want dat is zo common voor ons. Maar ik kan me voorstellen dat als je stelt, je draait wel de andere kant op, dan neem ik aan dat die boze persoon dus bijvoorbeeld ook niet komt. Dus heb je ook verschillende scenario's waarop je door die leerervaring heen gaat?
Ja, je triggert eigenlijk zeg maar kleine subverhaaltjes. En sommige mensen triggeren bepaalde subverhalen niet en andere mensen triggeren hem wel. En dat vind ik ook wel heel belangrijk. Ook zeker als je het in een organisatie gaat implementeren, is het veel mooier als de ene verpleegkundige een hele andere ervaring heeft gehad dan de andere verpleegkundige. Dan krijg je ook een dialoog daarna. Terwijl als het eigenlijk maar een totaal gescript verhaal is, dan is de beleving vrij plat. En is ook de reflectie daarna vrij plat. Dus het is juist de bedoeling dat je een andere beleving hebt en dat je eigenlijk het verhaal op een andere manier doorloopt.
Ja.
En als we nou iets meer gaan inzoomen op die sociologische kant waar je het over hebt, over mensen in een ruimte en die elkaar met elkaar eigenlijk het oplossen. Wat gebeurt er dan? Wat zie je dan als uitkomst gebeuren? Leren mensen elkaar steeds meer beter kennen? Of komen er hele andere kanten van mensen in hun werkveld naar boven die ze zelf misschien ook nog niet kenden?
Nou, een van de dingen, er wordt wel eens gezegd, sommige mensen zeggen als ze een spel spelen, ik ben in het spel heel anders dan in het echt.
Ja.
En we weten uit onderzoek dat dat niet zo is.
Nee.
Dus hoe mensen zich gedragen in een escape room is meestal een uitvergroting van het gedrag wat ze in het echt ook vertonen.
Maar dan is het nog belangrijker. Wat doe je er dan daarna mee?
Zeker, maar dat is ook super belangrijk. Ik denk ook een heel groot verschil tussen een entertainment escape room en een serious escape room is de reflectie daarna. Ik denk daar ligt de waarde eigenlijk heel erg als je kijkt naar een meer serious escape room.
Ja.
Wat is er eigenlijk gebeurd? Wat gebeurde er hier? Wat was jij aan het doen? Waarom vertel jij bepaald gedrag? Waarom? En dat is heel interessant, omdat mensen namelijk, zodra je ze in die situatie plaatst, vergeten ze alle sociale laag die ze er overheen hebben gelegd in hun dagelijks omgangsvormen. En gaan best wel primair terug naar hun oorspronkelijke gedrag. Dat vind ik heel leuk om te zien.
Bouw je er dan soms ook al ruimte in tijdens die escape room?
Nou, die keuze kun je maken. Dus je kunt een escape room in stukken hakken. Dat betekent dat je één puzzel doet, dat je dan een reflectiemoment pakt en dat je dan vervolgens de volgende puzzel doet. Daarin kun je natuurlijk ook enorm experimenteren met groepsdynamica.
Ja, ik ben wel heel benieuwd naar nog een voorbeeld.
Nou, vraag. We hebben inderdaad het voorbeeld van de dementie gehad, maar dat is één persoon, denk ik, in een ruimte.
Ja.
En wat nou als Wat als ik en Janine nou in een escape room zouden gaan en met z'n tweeën iets zouden moeten doen? Hoe zou dat er dan uitzien?
Nou, laten we beginnen met je leerdoelen. Dus het hangt heel erg af van wat wil ik dat jullie met z'n tweeën gaan beleven. Nou, stel je voor dat we een escape room zouden ontwerpen waarin jullie elkaar beter leren kennen om te kijken of jullie aan elkaar uitgehuwelijkd kunnen worden.
Bijvoorbeeld,
dat zou kunnen.
Dan worden toch weer meer een soort van entertainment uitje, ja. Maar dat terzijde.
Ja, terzijde uithuwelijking er ook echt van afhankelijk is, dan wordt het al heel serieus.
Zeker.
Ja, dan wordt het wel heel serieus.
Kijk, wat je op zo'n moment gaat doen, is dan ga je natuurlijk kijken van welke elementen in jouw persoonlijkheid en in jouw persoonlijkheid willen we eigenlijk naar boven halen. Dus volgens mij, wat ik dan zou doen, is ik zou zorgen dat jullie onder hele hoge tijdsdruk komen. Ik zou zorgen dat jullie verschillende informatie krijgen, waarin je eigenlijk schijnbaar tegenover elkaar staat, maar hem gezamenlijk moet oplossen in je puzzel. Ik kan me voorstellen in het construct dat ik een afhankelijkheid creëer. Dus dat jij bent blind en jij kan iets besturen in het spel.
Hou je daarbij dan ook rekening met de eigenschappen of talenten van de mensen die dan die escape room volgen? Want ik kan me voorstellen dat als wij al van tevoren een soort profiel moeten invullen, je bewust mij de dove of dan al juist de blinde rol zou geven.
Dat zou heel goed kunnen. En dat is ook de reden waarom wij vaak een onderdeel van de escape room analoog maken. He, dus een kist moet open, we hebben een telefoon. Die moet je uit elkaar trekken. Er zit iets verborgen in. Dat vinden mensen altijd eng om een telefoon uit elkaar te trekken. Dus dat zijn hele fysieke dingen. Die maken hem ook leuk. Maar het is ook altijd goed om hem te combineren met het digitale aspect. Omdat je dat digitale aspect heel goed kunt aanpassen. En inderdaad, bij wijze van spreken, op basis van je profiel, zou ik jou andere puzzels en challenges kunnen geven dan jou.
En in hoeverre kunnen mensen dan in een escape room in? Want ik kan begrijpen als je met z'n tienen in een escape room gaat en al die profielen moet doorzoeken, dat het best wel veel gedoe is om dat helemaal voor elkaar te krijgen. Om zo gericht dan zo'n ruimte in te richten.
Ja, ik zou, als je met z'n tienen een escape room ingaat, zou ik ook zeker niet op basis van persoonlijke profielen puzzels gaan aanpassen. Maar wat je bijvoorbeeld wel kan doen als je met teams een escape room ingaat van 10, is dat je heel mooi kan spelen met het verschil van coöperatie en competitie.
Ja.
He, dus je gaat eerst splitsen hem in tweeën, dan heb je twee teams, die zet je tegenover elkaar. Vervolgens halverwege de escape room laat je ze samenwerken. Of gooi je, nou eigenlijk wat in Expeditie Robinson natuurlijk eindeloos gebeurt. Dat is natuurlijk ook één groot sociaal experiment. Mm-hmm. Dat zijn allemaal elementen die je in zo'n escape room ook mooi kan toepassen. En omdat het zo'n pressure cooker is, omdat er vaak hoge druk op zit, mensen aan de slag willen, eigenlijk losgesneden zijn van hun normale sociale context, kun je in een vrij korte tijd veel sociale experimenten uitvoeren.
Gebruiken jullie ook de gegevens die er dan eens uitkomen en de ervaringen van de gebruikers zelf om weer verbeteringen in te brengen in de volgende?
Zeker. Kijk, als wij een escape room ontwikkelen, dan is het niet zo dat we op papier een escape room maken en hem dan gaan bouwen. We werken met heel veel paper prototypes. En eigenlijk voordat de uiteindelijke escape room er is, hebben wij, nou, ik denk hem al 10, 12 keer gespeeld. Ja. Met in het begin alleen maar uitgeknipte papiertjes en vragen en quizjes. En gaandeweg wordt hij steeds geavanceerder. Dus we hebben hem sowieso al heel vaak gespeeld. En uit die reflecties aan het eind haal je natuurlijk ook heel veel informatie op. Om te kijken van, nou, misschien is die puzzel te ingewikkeld. Of misschien moet op. Ja. Dat moet je eigenlijk continu tweaken.
Het heeft niet
tweaken.
Het gewenste effect, omdat die karaktereigenschappen helemaal niet bovenkomen.
Ja.
Als we teruggaan naar het scenario waarin Janine en ik eventueel worden uitgehuwelijkd aan elkaar. Gaan we daarin verder? Want dan komt er denk ik ook een reflectiemoment. Maar reflecteren wij zelf? Of hangen er camera's dat wij terug kunnen kijken wat ons gedrag is geweest? Of wordt het begeleid?
Hangt heel erg af van de doelstelling weer. Ik kan me hier voorstellen dat beide ouders graag mee willen kijken als het gaat om uithuwelijking. Ik kan me ook voorstellen dat je hier een huwelijksmakelaar hebt die meekijkt. Het is natuurlijk wel heel belangrijk dat als je camera's ophangt, dat je mensen van tevoren vertelt dat ze gefilmd worden. Mm-hmm. Maar ook daarin zien we weer mensen vergeten werkelijk binnen 1 minuut dat ze gefilmd worden.
Ja, wat is dat toch? Dus ook met Expeditie Robinson en dergelijke gewoon. Die camera's worden vergeten, terwijl dat best wel altijd aanwezige dingen zijn.
Ja, mensen vinden het van nature heel erg fijn om een onderdeel te zijn van een spel. Vinden het heel erg fijn om rollenspelen te doen. Vinden het heel erg fijn om... Kijk, wat spellen heel erg in zich hebben, dat is wat breder gedefinieerd. Maar spellen zijn heel krachtig omdat er veel autonomie is binnen de spelregels. Dus in feite is een spel een vrij simpel construct. Hè? Je mag de bal alleen maar met je voeten raken. Hij moet tussen de palen van de overkant. En nou ja, wat zijn er iets meer bij voetbal. Maar mensen snappen die regels. Maar binnen die regels is er eigenlijk volledige autonomie. Kan iedereen zijn eigen pad ontdekken. En mensen vinden dat heel erg fijn.
Maar wat we natuurlijk al besproken hebben is dat je het dan ook niet voor ieder onderwerp zou moeten toepassen. Dat is in ieder geval mijn persoonlijke mening, maar ik denk ook dat dat vast uit onderzoeken zou kunnen komen. Ik vraag me wel heel erg af, als je het dan over professioneel werk hebt, hoeveel kun je er zeg maar hebben? Is het nog steeds lucratief als je er 10 in een jaar zou moeten doen? Is daar al ervaring mee? Of?
Nee, ik denk dat er heel weinig ervaring mee is. Ja. Ik denk dat heel weinig organisaties al 10 escape rooms hebben gebouwd voor hun personeel.
Nou, dat voorbeeld van dementia is natuurlijk mooi te vertalen naar de zorg. Ik heb zelf bijna 10 jaar als learning and development professional in een ziekenhuis gewerkt. En ik kan me zomaar voorstellen dat alle experts van andere onderwerpen dan naar de ontwikkelaar toe gaan komen om te zeggen, ik wil dat mensen dit ook ervaren rondom MS of rondom epilepsie of rondom verzin het onderwerp maar. En dat lijkt me wel lastig om dan daarin keuzes te maken. En hoeveel kun je er dan dus doen? Wanneer wordt het niet meer lucratief?
Ja, ik weet niet, dat is wel een goede vraag hoor, maar ik weet niet of het leerrendement omlaag gaat als je hem vaker doet. Ik denk niet dat voetbal minder leuk wordt als je het vaak speelt.
Nee, maar als je ook hockey moet doen en ook basketbal en ook, dat is meer het voorbeeld wat ik bedoel.
Dat kan. Dat is een hele interessante vraag, ik weet het niet. Ik weet niet of het leerrendement per se omlaag gaat. Ik denk wel dat het effect wat je hebt van de eerste 2 of 3 keer, de magie van het hele systeem, hè, van een escape room, dat gewoon verdwijnt op een gegeven moment.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
Dus dan gaat de deur weer dicht. Oh ja, de deur gaat weer
dicht. De hype gaat eraf een beetje.
Nou ja, ook maar gewoon, weet je, je wordt in een escape room natuurlijk wel in een, nou wat ik net zei, in een pressure cooker geplaatst. Dat is een effect van een escape room. Op een gegeven moment heb je dat wel gehad. Dan denk je, oké, dat was lachen, ik heb weer 15 minuten. Nou, laten we maar eens kijken wat nu de puzzel is.
Maar dat beargumenteert dus om heel goed na te denken over het onderwerp waarvoor je het gaat inzetten.
Absoluut.
Ja.
Tot slot, zijn er nog onderwerpen of beroepsgroepen waarvan jij denkt van hier willen wij nog een escape room voor maken, want hier valt nog veel te halen?
Ja, veel te halen. Er zijn natuurlijk wel beroepsgroepen die ik meteen heel gaaf vind. Het lijkt mij leuk om voor de brandweer een escape room te maken. En kijk, ik denk als je het SEC bekijkt, zijn escape rooms heel erg effectief als het gaat om groepsdynamica. En eigenlijk alles waarin je dingen met teams wil doen, waarin mensen elkaar moeten leren kennen, waarin ze samen moeten gaan werken. Eigenlijk al dat, die stukken, zou ik heel interessant vinden om veel escape rooms te bouwen en daar ook veel mee te experimenteren. Als je echt alleen kennis wil overdragen, is een escape room niet zo'n heel erg interessant construct. Dus vooral waar het gaat om groepsdynamica en groepsprocessen, is het denk ik een ontzettende leuke speeltuin om nog lang in te spelen.
En dan de brandweer bovenaan het lijstje.
Brandweer staat wel inderdaad nu even spontaan bij mij op nummer 1.
Alhoewel die wel ook heel veel simulatie, denk ik, hebben.
Daarom is commercieel waarschijnlijk niet zo heel verstandig. Waar ik denk dat er nog heel veel te doen is, is in sectoren die heel erg individualistisch zijn. Hè? Dus als je kijkt in de bankensector, als je kijkt in de financiële sector. Waar ik denk dat er heel hard gewerkt wordt op dit moment om te kijken hoe kunnen wij meer saamhorigheidscultuur creëren. Ja, denk ik dat een escape room nog heel goed zou kunnen werken.
Jan-Willem Huisman, Janine van Soest. Dank jullie wel.